En daarna lezen we Richteren 16, vers 4 tot en met vers 22. De schriftlezing is vanmorgen Richteren 16, vers 4 tot en met vers 22.
En het geschiedde daarna dat hij een vrouw lief kreeg aan een beek Sorek, welke naam was Delila. Toen kwamen de vorsten der Filistijnen tot haar op en zeiden tot haar: overreed hem en zie waarin zijn grote kracht zij en waarmee wij hem zouden machtig worden en hem binden om hem te plagen. Zo zullen wij u geven en iegelijk 1000 zilverlingen. Delila dan zeide tot Samson: verklaar mij toch waarin uw grote kracht zij en waarmee gij zou kunnen gebonden worden dat men u plagen. En Samson zeide tot haar: indien zij mij bonden met 7 verse zelen, die niet verdroogd zijn, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen brachten de vorsten der Filistijnen tot haar op 7 verse zelen, die niet verdroogd waren, en ze bond hem daarmede. De achterlager nu zat bij haar in een kamer. Zo zeide zij tot hem: de Filistijnen over u, Samson. Toen verbrak hij de zelen, gelijk als een snoertje van grof vlas verbroken wordt, als vuur riekt. Alzo werd zijn kracht niet bekend. Toen zeide Delila tot Samson: zie, gij hebt met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmee gij zou kunnen gebonden worden. Hij zeide tot haar: indien ze mij vastbinden met nieuwe touwen, met de welke geen werk gedaan is, zo zou ik zwak worden en wezen als een ander mens. Toen nam Delila nieuwe touwen en bond hem daarmee en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Samson. En de achterlager nu was zittende in een kamer. Toen verbrak hij ze van zijn armen als een draad. En Delila zeide tot hem: Samson, tot hiertoe heb gij met mij gespot en leugens tot mij gesproken. Verklaar mij nu toch waarmee gij zou kunnen worden gebonden. En hij zeide tot haar: indien gij de 7 haarlokken mijn zoos vlochten dan een weverboom. En ze maakte ze vast met een pin. En ze zeide tot hem: de Filistijnen over u, Samson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en de weverboom. Toen zeide zij tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu 3 met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde, als zij hem alle dagen met haar woorden pestte en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een skermis op mijn oog gekomen, want ik ben een Nazirener gods van mijn moeders buik af. Indien ik geschoren werd, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden, wezen als al de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond ze heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. De vorsten der Filistijnen kwamen tot daarop en brachten het geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen op haar knieën en riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijn zoos afskeren. En zij begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden de Filistijnen over u, Samson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en hij zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen hem de Filistijnen, groeven zijn ogen uit, ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. En het haar zijn zoon begon wederom te wassen, gelijk toen hij geschoren werd.
Wij vervolgen onze serie over Gods werk in de gevangenis. We letten op Samson en we zetten een streepje in vers 19. Waar we lezen in het middelste gedeelte van vers 19. En liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. Vers 21. Toen grepen hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. Vers 22a. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, te groeien. Tot zover de lezing van de tekst. Gemeente, jongens en meisjes, is verliezen leuk? Nee, natuurlijk niet. Als je een spel speelt, een bordspel of een partijtje voetbal, dan is winnen veel leuker dan verliezen. Ja, een spel is maar een spel. Het is ook weer niet zo'n hele grote ramp als je een spelletje verliest. Kijk, als je een geliefde verliest, of je baan verliest, je gezondheid verliest, als je je huis verliest omdat je moet vluchten, dat is veel aangrijpender. En weet je wat het allerergste is? Het ergste is als je God verliest. Dat is het allerergste, als God zijn zegenende handen van je aftrekt. Nou, vanmorgen lopen we even met Simson mee. We lopen even met Simson op. Simson, je kent hem wel. En misschien vind je hem dan een held. Je zegt, wat was die man sterk. Ja, maar de held wordt geveld. Simson verliest. En hij verliest veel meer dan een onschuldig spelletje. Hij verliest heel veel. Wat verliest hij? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Simson als verliezer in de gevangenis. Simson als verliezer in de gevangenis. Hij is zijn haren kwijt. Hij is zijn vrijheid kwijt. En hij is God kwijt. Simson als verliezer in de gevangenis. Hij is zijn haren kwijt. Hij is zijn vrijheid kwijt. Hij is zijn God kwijt. Ja, kijk maar goed. Je herkent Simson bijna niet meer. Hij heeft een heel ander uiterlijk gekregen. Zijn lange haren zijn afgeschoren. Zie hem daar in de gevangenis in Gaza. Ik zie een kaal geschoren Simson in de gevangenis. Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? Nou, dan moet je even goed helder hebben, jongens en meisjes, dat Simson een man is met een geheim. Wat is zijn geheim? Dat hij een Nazireër is. Weet je wat een Nazireër is? Dat is iemand die zich voor een bepaalde tijd heel bijzonder, heel speciaal wijdt aan God. Weet je waar je dat een beetje mee kunt vergelijken, jongelui? Met het afleggen van een kloostergelofte. Als iemand monnik wordt, non wordt, een klooster ingaat, dan leg je de gelofte af. Dan beloof je iets. Dan beloof je drie dingen. Dan beloof je gehoorzaamheid, armoede en kuisheid. Nou, een Nazireër die legde ook een gelofte af. Die beloofde ook wat. Die beloofde drie dingen. Die zei, ik zal geen wijn drinken, geen sterke drank, geen alcohol drinken. Want ik wil niet onder invloed staan van alcohol, maar ik wil alleen onder invloed staan en leven van de Heilige Geest. En de Nazireër beloofde nog iets. Die beloofde ook, ik zal niet naar de kapper gaan. Er zal geen scheermes op mijn hoofd komen, want ik wil de haren die God mij gaf gewoon laten groeien. Omdat dat beeld is van de kracht die God mij geeft. Ik wil mijn leven God wijden. En de Nazireër beloofde nog iets. Die zei, ik wil heilig leven en sober leven voor God. Ik wil me niet laten verontreinigen door bijvoorbeeld een dode aan te raken. Want God die ik dien is de God van de levenden. Ja, een Nazireër legde een gelofte af. Maar ja, een Nazireër kon er ook weer van afkomen. Daar moest je wel wat voor doen, dan moest je onder andere een offer volbrengen en zo. Maar dat kon Simson niet doen, want hij moest van het begin van zijn leven tot aan het eind van zijn leven Nazireër zijn. Dat was zijn taak, dat was zijn levensroeping. Daarvoor was hij zeg maar in de wieg gelegd. Want voor zijn geboorte werd hij al door God aangewezen als Nazireër. En bovendien had hij de taak gekregen om als richter Israël te verlossen van de Filistijnen. En moest hij als richter het goede voorbeeld geven, het geestelijk goede voorbeeld geven aan het volk Israël. Door zijn leven helemaal aan God toe te wijden. Dus, ja, Simson is een bijzondere man met een bijzondere roeping. Maar ja, daar komt wat tussen. Wat komt er tussen? Een vrouw. Simson geeft zich niet geheel en al aan God, maar geeft zich vooral ook aan vrouwen. Want dat hij zich nu aan Delila geeft, is niet voor het eerst dat hij zich aan een vrouw geeft. Eerst trouwde hij al met een Filistijnse vrouw. En het begin van hoofdstuk 16 vertelt dat hij Gaza ingaat en daar naar een hoer gaat. En nu geeft hij zich aan Delila, die contacten heeft met de Filistijnse inlichtingendienst. Waar woont ze? In een dal. Bij de beek Sorek. Daar in een buitengebied zou je misschien niet zo snel een woning verwachten van een vrouw alleen. Toch woont ze er. Dat is best opvallend. Natuurlijk, hè, haar huis zal vast op een veilige plek hebben gestaan, maar het is wel een gevaarlijke plek. Gevaarlijk? Ja, want als het verderop hard regent, als er hevige regenval is, dan stroomt het water met grote snelheid en kracht door het dal heen en dan kan de beek Sorek zomaar buiten zijn oevers treden en dan kun je zomaar door een vloedgolf meegesleurd worden. Er zit iets onheilspellends in die omgeving, ook in de naam Sorek, want letterlijk betekent de naam Sorek wijnstok. En dat is natuurlijk omdat er op de berghellingen, omdat er in de buurt druiven groeien, die geplukt kunnen worden, waar je wijn van kunt maken. Op zich is daar niets mis mee, maar Simson, de Nazireër, die geroepen is om zijn leven aan God toe te wijden en zich te onthouden van wijn, gaat naar Sorek. Er zit iets onheilspellends in die naam Sorek. En je bent geneigd om op Simson af te stappen als je hem daar ziet lopen en te zeggen: Simson, wat doe je? Sorek en jouw Nazireër zijn. Past dat wel bij elkaar? Dreig jij niet in dat dal meegesleurd te worden? Nee, misschien niet door het water, maar door de zonde. Dreig je niet meegesleurd te worden bij je roeping vandaan? Simson, is dit nou wat God wil? Simson, is dit een goede combinatie, jij en Delila? Want weet je wat Delila betekent? Die naam betekent nacht. En weet je wat de naam Simson betekent? Zon, zonnekind. Het zonnekind zoekt de nacht op. En weet je wat Paulus daarover schrijft in Romeinen 13? Paulus die zegt: als kind van het licht moet je geen gemeenschap hebben met de duisternis en met de werken van de duisternis. Als je genade hebt ontvangen, dan is de duisternis geweken in je leven. En dan moet je niet de nacht opzoeken. Dan moet je niet Delila opzoeken. Ja, zeg je, maar waarom niet? Waarom mag Simson Delila niet opzoeken? Omdat hij er niet komt voor een gezellig praatje? Of om te evangeliseren? Nee, hij komt er om hele intieme dingen te doen. En dat terwijl ze niet getrouwd zijn. Zonder te trouwen trekt hij bij haar in. En ze bedrijven samen de liefde. Nou ja, de liefde. Delila geeft haar lichaam aan Simson. Maar lief heeft ze hem niet. Ze laat hem slapen, zegt vers 19, op haar knieën, in haar schoot. En dat is denk ik een eufemisme, hè? Een uitdrukking die op een nette manier aangeeft dat zij Simson helemaal in de ban heeft en dat ze zijn lichaam aan hem geeft. Maar dat noem je geen liefde. Delila houdt helemaal niet van Simson. Dat blijkt straks wel als de inlichtingendienst van de Filistijnen er lucht van krijgt dat Simson bij haar in huis verblijft. Want op een dag staan er 5 vorsten bij Delila in de kamer. 5 vorsten, ja. Want de Filistijnen die wonen in 5 stadstaten. En die vormden samen een statenbond. Hè? Ook zo'n stadstaat had een eigen leider, een eigen vorst. En nu hebben ze de handen in elkaar geslagen. En ze hebben gehoord dat Simson bij Delila woont. En ze gaan naar Delila toe met een opdracht. Delila, wij willen Simson zo graag in handen krijgen, maar wat we ook hebben geprobeerd, elke keer is het mislukt. Hij is ons altijd te sterk af en te slim af. Hij heeft ons allerlei gevoelige nederlagen al toegebracht en ons te schande gemaakt. Hij moet een geheim hebben. En jij moet ervoor zorgen dat je achter zijn geheim komt. Dat je weet wat zijn kracht is. En als jij ons zijn geheim vertelt, dan kunnen wij hem overmeesteren. Dan kunnen wij hem overweldigen. Dan hebben wij hem in onze macht. Wij willen hem levend in handen hebben. We willen hem binden, we willen hem plagen. En in de woorden die gebruikt worden in vers 5, er zitten betekenissen in van we willen hem vernederen. We willen hem zijn afhankelijkheid laten voelen. We willen van hem een ellendige maken. En natuurlijk, Delila hoeft dat niet voor niets te doen. Deze mannen hebben er heel wat voor over om Simson in handen te krijgen. Want Delila kan in één keer, in één klap miljonair worden. Dat is een gigantisch bedrag. En dan blijkt, ja, Simson houdt wel van haar. Maar zij houdt niet van hem. Zij houdt van het geld. En Delila heeft een missie. Ze moet Simson zijn geheim ontfutselen. Ze moet erachter komen waarom Simson zo sterk is. En ze vraagt het gewoon op de man af. Simson, hoe kan het dat jij zo sterk bent? Is dat een vreemde vraag? Nou, dat is geen vreemde vraag. Die vraag zal Simson wel vaker hebben gehad. Maar het is een vraag waar hij geen antwoord op kan geven. Want anders dan wordt zijn geheim, zijn kracht hem ontfutseld. En dan kan hij geen Nazireër meer zijn, geen richter zijn. En dat beseft Simson heel goed. En daarom leidt hij Delila om de tuin tot driemaal toe. Eerst geeft hij aan, en let op het getal 7, het getal van God. Als je mij met 7 pezen, 7 riemen vastbindt, nou dan is het gedaan met mijn kracht. Maar nee hoor, als Delila hem bindt, dan verbreekt hij het. Als zijn het kleine touwtjes. Nee dan, Delila, dan moet je me met 7 nieuwe touwen binden. Ook dat werkt niet. En dan wordt het gevaarlijker. Want dan gaat hij het tipje van de sluier oplichten. Hij begint over zijn haar. Als je mijn 7 haarlokken vastmaakt aan het weefgetouw dat hier in de kamer staat, waar je kleding mee maakt. Dat weefgetouw dat vastzit met een pin in de muur of met een pin in de grond. Als je me daaraan vastmaakt, dan is het gedaan. Dan ben ik niet meer sterk. Maar nee hoor. Als Delila voor de 3e keer roept Simson de Filistijnen over je. Dan staat hij op en met een ruk trekt hij dat hele weefgetouw met pin en al met zich mee. Waarom gebeurt dat allemaal? Waarom ligt Simson een tipje van de sluier op en verklaart hij toch zijn geheim niet? Omdat hij Nazireër wil blijven. En omdat hij Delila niet kwijt wil. Maar die twee kunnen niet samen gaan. Simson moet kiezen. En Delila helpt hem erbij. En ze zegt, ja maar Simson, hoe kan jij nou zeggen dat je van me houdt als je me tot 3 keer toe bedrogen hebt? En elke dag valt ze me lastig. Toe, vertel nou als je echt van mij houdt, jouw geheim. Ze preste hem, zegt vers 16. Dat heeft Simson trouwens al eerder meegemaakt. Want die Filistijnse vrouw waarmee hij getrouwd was, die preste hem ook. Dat hij het antwoord zou geven op het raadsel wat hij had opgegeven. Toen preste ze hem ook. Je kunt dat lezen in Richteren 14 vers 17. Nou hier klinkt precies hetzelfde woord. Ze preste hem. Simson die kan weten dat Delila verkeerde motieven heeft. En toch, hij kan geen weerstand bieden aan haar. En hij wordt zo moe van dat gezeur van Delila elke dag. En uiteindelijk geeft hij toe en vertelt hij alles. Hij vertelt zijn geheim. Delila, de nacht, overwint Simson, het zonnekind. Bij Sorek wordt hij meegesleurd. En Delila geeft vervolgens het seintje, ja hoor, de kapper kan komen. Het scheermes dat niet op het hoofd van Simson mocht komen, komt wel op het hoofd van Simson. Kijk, daar gaat ze naar haar lok. Nummer 1. En nummer 2. En daar valt weer een lok op de grond. En daar liggen 7 haarlokken. Simson raakt zijn haren kwijt. Is die een Nazireër? Daar is niks meer van te zien. Zeg eens, hoe is dat met jou? Ja, wacht even, zeg je, ik ben geen Nazireër. Dat klopt. Je hebt gelijk. Maar heb jij ook geen roeping? Wij zijn allemaal schepsels van God. En waarvoor zijn wij geschapen? Wij zijn geschapen om God te loven. Om voor Hem te leven. En misschien heb je dat wel beloofd. Heb je een gelofte afgelegd voor in de kerk. Omdat je zegt, maar zag, dat is mijn roeping. God eren, God dienen, Hem volgen, zijn naam belijden. Wat prachtig als je die belofte hebt afgelegd. Maar kijk vanmorgen eens in de spiegel. Ben je misschien ondertussen kaal geschoren? Ik bedoel, heb je je misschien in geestelijk opzicht kaal laten scheren? Heb je je roeping verwaarloosd? En ben je toewijding aan God misschien verloren? Is je christelijke kracht weggevloeid? Heb je identiteit als christen aan laten tasten? Ben je zwak geworden? En door wat dan? Dominee Gaben van Duinen, een gereformeerde predikant die niet meer leeft, die werd in 1927 legerpredikant in Nederlands-Indië. Daar bleef hij tot 1947. En een preek die hij hield voor de soldaten daar, over Simson, over dit gedeelte, zegt hij: het huis van Delila is voor Simson de kapperszaak, waar zijn haar gesneden en zijn geheim ontheiligd wordt. Maar, zegt hij dan, de duivel heeft heel veel van die kapperszaken. En het is hem om het even welke je binnengaat, als je je geheim maar kwijtraakt. Kijk, bij de een gebruikt hij dit scheermes en bij de ander gebruikt hij een ander scheermes. De een scheert hij kaal met het mes van eigen gerechtigheid. En een ander scheert hij kaal met het mes van tweeslachtigheid. Het hinkt op twee gedachten. En de ander pakt hij op zijn liefde voor geld. Of sleurt hij mee door pornografie of alcohol. Kijk vandaag eens in de spiegel. Hoe staat het er met je haardracht voor? Simson raakt zijn haren kwijt. Omdat hij zijn afhankelijkheid van God en zijn toewijding aan God kwijt is geraakt. Nou, hoe is het met mijn afhankelijkheid? Richting God. Met mijn toewijding aan God. Met mijn gehoorzaamheid aan God. Simson raakt zijn haren kwijt. Simson raakt zijn vrijheid kwijt. Onze tweede gedachte. Hij raakt zijn vrijheid kwijt. Want ja, Delila roept nog een keer de Filistijnen over je. En als een leeuw die opstaat en zijn manen uitschudt, zegt hij, ik zal. Ja wat, ik zal. Simson begint helemaal niks meer. In onze tekst vers 21 lezen we. Hij wordt gegrepen. En er wordt hetzelfde woord gebruikt als in vers 3. Daar, een poosje geleden, was Simson in Gaza en toen greep hij met al zijn kracht die stadspoort van Gaza en hij legde hem op zijn rug en hij droeg hem weg naar een paar kilometer verder weg naar Hebron. Hij greep met kracht die stadspoorten vast. Maar nu wordt hij met kracht vastgegrepen en als een gevangene weggevoerd. Ze binden hem, zegt vers 21. Simson wordt gebonden. Ja, dat zat eraan te komen. Want de Filistijnen die wilden heel graag Simson binden. U leest het hoofdstuk vandaag nog maar eens een keertje door. En jongens en meisjes, dan moet je eens gaan tellen hoe vaak je dat woordje binden in Richteren 16 tegenkomt. Elke keer weer. Ze willen hem binden, binden, binden. Nou, hij wordt gebonden. En uiteindelijk komt hij in het gevangenhuis. Het huis van binding. Dat is in het Hebreeuws hetzelfde woord. Hij komt in de gevangenis in Gaza. Ze binden hem. En ik denk, Simpson zal hebben tegengewerkt. En zal hebben gesparteld. Maar het helpt hem niet. Hij wordt gegrepen. Gebonden. Simpson raakt zijn vrijheid kwijt. En de Filistijnen pakken hem heel hard handig aan. Zonder medelijden steken ze zijn ogen uit. En geboeid en blind komt hij in Gaza aan. Kijk, ken je iemand anders bij wie dat ook gebeurde? Heb je wel eens van koning Zedekia gehoord? Hij leefde een poos later. Simson is de laatste richter. Zedekia is de laatste koning van Israël. En hij wordt ook geboeid. En bij hem steken ze ook zijn ogen uit. En zo wordt hij naar Babel gevoerd. Waarom gebeurt dat met Zedekia? Waarom gebeurt dat met Simson? Dat heeft twee redenen. Kijk, een blinde koning, een blinde richter, die kan niets meer uitrichten. Die kan niets beginnen. Je moet zoekend en tastend voortaan je weg gaan. Je bent helemaal afhankelijk gemaakt. Het is uit met je macht. Je bent weerloos gemaakt. Je kunt echt niet ontsnappen. Ook niet al zouden anderen je helpen om te ontsnappen. Ja, dat heeft bij Simson geen enkele zin. Want hij kan geen richter meer zijn. Hij ziet niks meer. Kijk, afgelopen week was in het nieuws dat die grote crimineel Ridouan Taghi, dat hij heeft gehoord dat er levenslang tegen hem geëist is. Hè? En Taghi die zit in beveiligde gevangenis in Vught. En juist vanaf afgelopen vrijdag wordt het luchtruim boven dat gevangeniscomplex gesloten. Vanwege de kans, een verhoogde kans dat hij zou vluchten. Dat er misschien hulp zou komen. Of dat er foto's zouden gemaakt worden van het complex. Of nou hoe dan ook. Maar dat is voor Simson niet nodig. Kijk, als Taghi vrijkomt, dan kan hij weer op de oude voet verder gaan. En verkeerde dingen gaan doen. Maar als zou Simson vrijkomen. Hij kan nooit geen richter meer zijn. Hij heeft zijn ogen niet meer. Hij is voorgoed richter af. Dus dat is de eerste. Zijn ogen worden uitgestoken. Hij kan niks meer. Hij is helemaal afhankelijk. Maar het gebeurt ook nog vanwege iets anders. Het uitsteken van je ogen, dat is ook heel vernederend. Dat is niet alleen heel pijnlijk als dat met bruut geweld gedaan wordt. Pijnlijk, letterlijk, maar het is ook figuurlijk pijnlijk. Want je wordt op die manier diep vernederd. Je wordt het mikpunt van spot en smaad. En dat is het geval met Simson. Want waarom willen de Filistijnen Simson niet direct doden? Maar gevangen nemen en houden. Om van hem een ellendige te maken. Om hem te vernederen. Straks spelen ze een spelletje met Simson in de tempel van Dagon. Maar dat spel is niet pas dan begonnen. Dat spel is al eerder begonnen. En je ziet, jongens en meisjes in gedachten, een groepje Filistijnen in de buurt bij Simson lopen. Hoor je wat ze zeggen? Sarcastisch. Roepen ze, hey Simson, wat is de betekenis van jouw naam ook alweer? Was dat niet zonnekind? Nou, vind je niet dat vandaag het zonnetje lekker schijnt? Wel een beetje fel, hè, om in het zonlicht te staren. Sorry, ik was even vergeten dat je het zonlicht niet meer kunt zien. Jullie als Simson, weet je waar we nu lopen? We lopen, zal ik het je zeggen, want er is toch niks met je oren mee. Er is toch niks mis met je oren. We lopen hier in de stadspoort van Gaza. Ja, jij nam die stadspoort weg. Maar wij hebben jouw oogpoort weggenomen. En als Simson, ik vroeg me zo af, went dat al een beetje? En is dat nou pijnlijk? En ik hoor iemand anders roepen, je was zo sterk, hè? Ja, je was het. Maar dat is verleden tijd. En hij krijgt een tik in zijn gezicht. en een ander bespuugde. Simpson kan niet zien. Hij ziet de klappen niet aankomen. Hij kan zich niet verweren. Simpsons ogen zijn uitgestoken. Zo is hij weerloos gemaakt. En zo wordt hij diep vernederd. Ja, en het wordt nog erger. Want hij moet in de gevangenis ook heel vernederend werk gaan doen. Onze tekst zegt, Simpson was malende in het gevangenhuis. Weet je wat Simpson jongens en meisjes moet doen in de gevangenis? Malen, meel, malen. Weet je hoe dat ging? Nou, je had in Israël, maar ook in de landen eromheen, had je kleine handmolens. Weet je hoe zo'n molen eruit zag? Dat was een grote, ronde steen. En die steen die kon je ronddraaien. En die lag op een andere steen. En die omhield ook die draaisteen, zeg maar, omkneld. En dan kon je wat graan in de opening doen van die steen die ronddraait. En als je dat deed, dan ging je vervolgens die steen draaien en dan werd dat gemaald. En dan kwam dat aan de zijkant of de onderkant eruit in een zak of in een bak, zodat je het meel kon opvangen. En ondertussen moest je maar draaien. En draaien. En draaien. Dat was het werk van een slaaf. Een slavin. Dat was nederig werk. De profeet Jesaja, die gebruikt in hoofdstuk 47 dat beeld van korenmalen. En dan heeft hij het over het hoogmoedige Babel. Dat zo sterk is en zo groot is. Maar Jesaja zegt, God gaat jullie straffen. Neem maar vast een molen om meel mee te gaan malen, zegt Jesaja. Met andere woorden, jullie denken heel groot van jezelf, maar jullie zullen vernederd worden. Nou, zie je Simpson in de gevangenis? Hij dacht zo sterk te zijn. Maar hij is vernederd. Hij is blind. Zijn hand gaat in de zak om wat graan te pakken. En op de tas, dan stopt hij het in die opening en dan vervolgens gaat hij draaien. En draaien. Reken maar dat er een bewaker is geweest die hem in de gaten heeft gehouden. Simpson is zijn vrijheid kwijt. Simpson, een Israëliet, een Nazireër. Het lijkt wel alsof hij in het diensthuis van Egypte zit. Hij is een slaaf geworden. Hij is zijn vrijheid kwijt. Weet je wat dat laat zien? Nou, het laat het loon zien dat de boze je uitbetaalt. Dit is het loon op de zonde. Dit gebeurt er als je je mee laat sleuren door verkeerde begeerten, door de zonde. Wie zich laat kaalscheren door de duivel. Wie zijn roeping verwaarloost, die heeft smart op smart te vrezen. Die verliest zijn vrijheid. Wat betaalt de duivel slecht uit, hè? Vind je niet? Wat is die een slechte baas? Ja, zo'n baas wil jij toch niet dienen? Als jij een bijbaantje hebt en jij zet je in voor het bedrijf waar je werkt. En je geeft je tijd en je kracht. En jouw baas die behandelt jou heel slecht. Jouw werkgever betaalt je heel slecht uit. Dan blijf je toch niet bij die werkgever. Dan ga je toch naar een ander toe. Maar waarom laat jij je dan binden? En meevoeren door de slechtste baas die er is. De duivel. Want wat de boze je uiteindelijk geeft. Ondanks alle mooie woorden die hij spreekt. En beloftes die hij doet. En dingen die hij je voorspiegelt. Wat hij geeft is de dood. En weet je jongelui hoe de zonde werkt? Op de manier zoals Eskimo's een wolf doden. Weet je hoe dat gaat? Eskimo's, die gebruiken een mes. Een vlijmscherp mes. En dat mes, dat dopen ze in bloed. En dan laten ze dat laagje bloed bevriezen. Totdat het hard geworden is. En dan dopen ze dat mes nog een keer in bloed. En dan wachten ze weer even. En dan gaat dat nog een keer en nog een keer op diezelfde manier. Totdat er een harde bloedlaag om dat mes heen is gevormd. En dan wordt dat mes met het heft omhoog in de grond gezet. En een wolf die ruikt van grote afstand bloed. En dan komt hij erop af. En dan begint hij te likken. En als een wolf eenmaal bloed geroken heeft, dan kan die niet meer stoppen. En dat ijzer van dat mes, dat is koud en de wolf die voelt op een gegeven moment geen pijn meer. En zonder dat hij het door heeft, snijdt dat scherpe mes in zijn tong, begint hij zelf te bloeden en drinkt hij zijn eigen bloed. Ja, dat wordt zijn dood. Nou, zo werkt de zonde ook. Het smaakt geweldig en je denkt, wat fijn. En je kunt niet meer stoppen, je wilt meer, je gaat door. Maar zo vernietig je je eigen levenskracht. Je honger naar de zonde, word je dood. Als God het niet verhoedt. De zonde ontneemt je de vrijheid. De zonde bindt je, velt je. De duivel grijpt je vast, voert je naar de ondergang. En daarom, flirt niet met de zonde. En denk niet, ik ben een held. Ja, dat dacht Simpson ook. Maar kijk eens, de held is geveld. Dood de zonde. Want als jij de zonde niet doodt, doodt de zonde jou. Zei Thomas Brooks. En dan vlucht. Bij het donker vandaan naar het licht. Het licht van de wereld. De Heer Jezus Christus, de Zoon der gerechtigheid. Heer, ik kom tot u gevloden, tot u gevlucht. Ik heb u nodig. Geef mij kracht en genade dat ik standvastig mag zijn. Neem me bij de hand, leid mij, wees mijn rots. Simpson, hij is zijn haar kwijt. Hij is zijn kracht kwijt, hij is zijn vrijheid kwijt. Maar het allerergste is, hij is zijn God kwijt. Onze laatste gedachte. Simpson is God kwijt. Het slot van vers 20 zegt dat de Heere van hem geweken is. En dat heeft Simpson eerst niet door. Als Simpson zijn kracht kwijt is, zijn haren kwijt is, zijn vrijheid kwijt is, in de gevangenis zit, dan pas heeft hij door, ik ben God kwijt. God is niet met mij en niet meer voor mij, maar hij is van mij geweken. Dat had Simpson eerst niet door, terwijl hij wel een verkeerde weg ging. Of had hij het in wezen wel door, want als hij voor de vierde keer opstaat en zegt, ik zal nu net als de vorige keren, de Filistijnen pakken hem, de banden verbreken. Dan is het heel opvallend dat hij zegt, net als de vorige keren. Dat zegt hij nadat hij zijn geheim heeft verklapt. Hield Simpson er toch rekening mee? Dat zijn kracht zal wijken. Nou ja, blijkbaar niet op zo'n manier dat het hem echt helder voor de geest stond. En dat hij zijn maatregelen er tegen nam. Dat kan blijkbaar als kind van God. Weet je hoe je dat noemt? Als dat je houding is. Dat je God kwijtraakt en dat je dat eigenlijk zelf niet zo door hebt. Dat noem je verachtering in de genade. Dan raak je achterop. In de genade. Dat is het tegenovergestelde van opwassen, van groeien in de genade. En dat is een gevaar dat elk kind van God bedreigt. Wat gebeurt er? Je neemt het misschien wel minder nauw met de geboden van God. Je relativeert steeds meer. Het gaat niet langer bij jou om de wil van God, maar steeds meer om je eigen wil en je eigen gevoel. Je wordt gemakzuchtig. Het vuur van de liefde tot God dooft. God komt meer op afstand te staan. Je strijdt niet meer zo. En je hebt het eigenlijk zelf niet zo door. Je sust jezelf in slaap, net als Simpson. Totdat je het ineens gaat zien en gaat merken. Maar ik ben kaal geschoren. Ik ben zwak, krachteloos geworden. Ik ben Nazireer af, Richter af. Ik heb gezondigd en daarom is het licht uit mijn ogen verdwenen, is het donker geworden. God is van mij geweken. En wat dan? Is het dan voorgoed en definitief voorbij? Nou, let eens op Simpson, wat gebeurt er? Zijn haar begint weer te groeien, zegt vers 22. Nou ja, zeg je, maar dat is toch logisch? Je kunt naar de kapper gaan, maar ja, na verloop van tijd merk je, ja, mijn haren beginnen weer te groeien. Dat het haar van Simpson weer groeit, dat is toch logisch? Ja, inderdaad, dat is logisch. En daarom is het zo onlogisch dat het in de Bijbel staat. Dat het hier in Richteren 16 vermeld wordt. Waarom is dat? Dat is omdat de Heilige Geest je daarop wil wijzen. Want dat haar van Simson, waar was dat het teken van? Dat was het teken van zijn Nazireër zijn. Dat was het teken van God, ik ben met jou en ik ben bij jou. Kijk, dat Simson die 7 haarlokken niet meer heeft, dat is het teken dat God niet meer met hem is. En dat is zijn eigen schuld. Maar kijk eens, nu begint zijn haar te groeien. Weet je wat dat is? Dat is het teken van Gods genade. Dat is het bewijs dat God aan hem denkt. In zijn toorn denkt God aan zijn ontferming. Ja, zeg je, maar waarom hebben die Filistijnen Simson gewoon niet elke dag geschoren daar in de gevangenis? Is dat omdat Delila wel Simson heeft overgeleverd in de handen van de Filistijnen, maar niet het geheim verklapt heeft, doorverteld heeft, dat Simson wel aan haar verteld heeft? Nou, ik denk dat er een ander antwoord is. Iemand schreef: de Filistijnen hebben wel Simsons haren kunnen afscheren, maar niet de wortels kunnen wegnemen. Want die zijn door God geplant. Begrijp je? De Heere is niet voorgoed van Simson geweken. Ja, Simson is de God kwijt, maar God is Simson niet kwijt. God laat Simson niet los, ondanks alles wat er is voorgevallen. Kijk, als je de geschiedenis van Simson gaat lezen, dan zie je, het is een geschiedenis van menselijke ontrouw en van schuld. Maar het is net zo goed de geschiedenis van Gods trouw en van zijn genade en zijn geduld. Hoor je dat? Want misschien zit u wel in het donker. Ben je moedeloos. En zeg je, had ik maar andere keuzes gemaakt. Had ik maar niet op mijn eigen kracht vertrouwd. Op mijn eigen inzicht gebouwd. Had ik mijn roeping maar niet verwaarloosd. Zou God nog wel met mij te maken willen hebben. Kijk eens hoe God omgaat met Simson. Zijn haar begint weer te groeien. Simson die kan met Psalm 40 zeggen, ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Hij is in gunst op mij gericht. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. Hij is in bijstand. En dat doet de Heer ook vandaag. Ja, maar waarom zou God dat doen? Dat is als we de hele Bijbel laten spreken, ook het Nieuwe Testament alleen, dankzij de grote rechter. De grote verlosser. De Heere Jezus Christus. Hij wijdde zijn leven helemaal toe aan God. Zonder dat er iets op hem was aan te merken. Hij leek een verliezer. Een echte verliezer. Want hij werd gebonden. Gevangen genomen. En dat terwijl hij geen enkele zonde had gedaan. Hij werd ook diep vernederd. Bespuugd, geslagen, bespot. En hij liet zich slaan. Niet omdat hij net zoals Simson weerloos was, maar omdat hij gewillig was om te lijden en te sterven voor vijanden. De profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 50, weet je wat hij doet? Hij geeft zijn wang aan hen die hem de haren uittrekken. Hij werd tot zonde gemaakt en hij is... ook om Simsons overtredingen en ongerechtigheden verwond en verbrijzeld. En toen moest hij ervaren. God is van mij geweken. En toen riep hij. Ik ben u kwijt. God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Opdat ik nimmer meer door hem verlaten zou worden. Hij verlaat Simson niet definitief. En geeft hem straks weer kracht om alsnog een overwinning te behalen op de Filistijnen. En dan zien we morgen op hem. Juist als je je in Simson herkent en zegt, maar ik ben geen haar beter. Ik ben ook ontrouw geweest. Ik heb toegegeven aan de zonde. Ik ben verachterd in de genade. Ik heb een hele poos mijn eigen leven geleid. Of ik ben tevreden geweest met wat uiterlijke godsdienst. Maar ik ben God kwijtgeraakt. Hij heeft zich teruggetrokken. Het is geestelijk donker geworden. En dat is mijn eigen schuld. Maar kijk eens. Het grote zonnekind. De zon der gerechtigheid. Hij wil u opzoeken. bestralen, verwarmen. Bij hem is veel vergeving. De Heer wil echt niet tegen je zeggen. Bind hem aan handen en voeten en werp hem uit. De Heer wil niet dat je straks eeuwig maalt in de molen der wanhoop. Hij wil je bevrijden. Opzoeken. Genadig zijn. Vreugde geven. En daarom denk groot van hem. Van zijn trouw. En van zijn genade. Denk klein over jezelf. Weet je wat John Newton, de auteur van Amazing Grace, aan het eind van zijn leven zei? Hij zei, en wat mij betreft zijn het woorden om vandaag mee te nemen. Toen ik jong was, was ik van heel veel dingen zeker. Maar nu zijn er slechts twee dingen waarvan ik zeker ben. De ene is dat ik een ellendige zondaar ben. En de andere dat Christus een algenoegzame zaligmaker is. Neem je het mee? Verwacht het van hem. En je komt niet beschaamd uit. Amen.